Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Rijn de Slee aan mijn tafel van het FOMU. Dat is de afkorting van het Fotografiemuseum in Antwerpen. Dag Rijn, een hele goede middag. Katrien Vuilsteken, je hebt een boek gelezen. Eigenlijk een oud boek. Wat heb je bij?
Uit de maat van William Kelly. Uit 1962.
Ja, ik ken dat helemaal niet. Er zal een reden voor zijn natuurlijk. Dat kuchje kwam van Luc Tuymans. Dag Luc, goedemiddag. Hallo. Net geland of al een aantal dagen terug in het land?
Ja, net terug uit Ecuador, ja.
Ja, je hebt daar een biennale gedaan.
Mm-hmm.
Ja, is het meegevallen?
Nee, het was goed. Ja.
Ja. Maar je bent hier om te praten over een tentoonstelling die een tijdje geleden, dat was in oktober al, is opengegaan in de Prada Foundation in Milaan. Een heel indrukwekkende plek is dat waar jouw tentoonstelling, die je hebt gemaakt voor het MUCA in Antwerpen, Sanguine, ook te zien is, maar in een heel andere vorm. Gaat het over het dubbel aantal werken, Luc? Of wat is de verhouding tussen het MUCA en de Prada Foundation?
Wel, het is in verhouding natuurlijk, dus de plek is 3 keer groter in termen van afmeting dan het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Dus het is een andere tentoonstelling geworden. Wel is het zo dat de meeste dingen gecolporteerd zijn meegenomen die in Antwerpen zijn getoond. En er zijn eigenlijk gewoon meer kunstenaars en kunstenaressen bijgekomen.
Mm-hmm. Je hebt het barok helemaal kunnen doorploegen de voorbije jaren. Hoe was dat voor jou om je zo in te werken in die barokke periode? Want dat was eigenlijk, ik heb dat altijd gedacht, maar ik denk daar nu al een beetje anders over. Een periode die ik niet meteen met jou associeert. Maar het gaat jou bijzonder goed af, moet ik zeggen, Luc.
Nee, ik denk dat vooral de hele barokperiode, enfin, ten eerste als een transitzone binnen de kunstgeschiedenis, was het iets dat eigenlijk tot de 19e eeuw niet bestond. Het is, Walter Benjamin heeft trouwens ook nog gezegd dat het het begin van het modernisme was. En het is door mensen zoals Burckhardt in het eind van de 19e eeuw dat het eigenlijk in plek heeft gevonden binnen ons idee van kunstgeschiedenis. Dus het is een zeer rekbaar begrip. En het boeiende aan die tentoonstelling voor mij dan, alleszins was in termen van een betekenisgelaagdheid, is dat we leven in een, en ook het feit dat de tentoonstelling in Europa plaatsvindt, vind ik bijvoorbeeld belangrijk. Ook in Italië is het niet onontvankelijk voor een aantal andere problemen natuurlijk, maar dat met het reizende populisme eigenlijk een tentoonstelling te maken die eigenlijk dat populisme bestrijdt met een ander soort populisme, dat natuurlijk een beetje geboren is in de contra-reformatie met een zeer specifieke agenda, namelijk het idee van Western image building te propageren, maar aan de andere kant wel een geglobaliseerde tendens had. En dat vond ik natuurlijk een boeiend gegeven.
Mm-hmm. Ja. Nu, ik zei daarnet, die barok, ik associeerde dat meteen niet met jou. Maar in een heel fraai uitgegeven catalogus die ondertussen bij de tentoonstelling hoort, staat ook een artikel dat de barok op een heel bijzondere manier uitbeent van een zekere Ken Pratt. Ik ken die man helemaal niet. Is dat erg? Moet ik hem kennen?
Dat hoeft niet, maar bedoel, ik ken hem natuurlijk wel. Ken heeft al een aantal dingen voor mij geschreven. De vraag, erudiet persoon. Die uit een compleet andere hoek komt eigenlijk. De man was eigenlijk eerst een arts, gespecialiseerd in venerische ziekte, geloof ik. En die dan later zich op de cultuur geworpen heeft, maar met een bijna encyclopedische background. En hij belicht eigenlijk vooral de kant van de lage landen, wat natuurlijk zeer boeiend is voor de Italianen, omdat hun perceptie van de barok een andere is dan degene die wij hebben. Mm-hmm. Die natuurlijk iets bloediger was met de 80-jarige oorlog.
Ja, dan ging het maandag een hele uitzending van Pompidou over met Niki Aerts, over die 80-jarige oorlog, naar aanleiding van een grote tentoonstelling, ook in Nederland. Maar terug nog even naar die barok, wat die Ken Pratt eigenlijk zegt, dat is, hij kijkt ook naar de barok op een erotische, seksuele manier.
Ja.
En het gaat eigenlijk ook over veranderende zeden. En als je dan kijkt naar alle werken die je inderdaad hebt verzameld, dan gaat dat, zoals hij het treffend omschrijft, barok, dat gaat niet over het eten van druiven in een of andere mooie demeur, maar dat gaat inderdaad over onthoofdingen, dat gaat over de schending van mensenrechten, dat gaat over zaken die we absoluut niet willen meemaken, maar eigenlijk de hele tijd rond ons zien. Dus kortom, hij vat het ergens samen dat die tentoonstelling van jou, die gaat voor een stuk ook over psychisch geweld, fysiek geweld, waaronder je een aantal kunstenaars hebt samengebracht, terwijl er ook wel een aantal formele verbanden te vinden zijn natuurlijk. Maar ik vond dat wel een interessante lezing, Luc, om zo te kijken naar de barok en de seksuele zeden in de 17e eeuw. Wat heeft hij daar nog over te vertellen dat jou zo fascineerde?
Wel, ik heb al een klein deel aangehaald. Nee, het idee is natuurlijk zo dat er in dit gegeven eigenlijk een soort van... Als we bijvoorbeeld kijken naar het werk van Rubens en Caravaggio, want dat was zo de eerste reactie op heel het barokjaar natuurlijk, omdat ik van de veronderstelling uitging dat er natuurlijk iets over Rubens zou gebeuren, wat niet gebeurd is. Er is wel iets over Michelina Vautier geweest, des te beter. Van,
Die is er ook, nu ook bij trouwens.
Is trouwens ook in de tentoonstelling nu. Maar bon, dus de antidote voor Rubens was natuurlijk het idee van Caravaggio, omdat je bij Rubens een kunstenaar hebt die eigenlijk heel zijn leven bekend is geweest en nog. En uiteindelijk extreem veel assistenten heeft gehad. En als het Piara niet was geweest, had de man het wel uitgevonden, denk ik. Maar wel een van de eerste filmmakers is, denk ik. En dat is Caravaggio ook. En ik denk dat de filmische insteek, en gezien naar hoe bijvoorbeeld social media op het moment van vandaag eigenlijk een input hebben in de samenleving. En dat idee van dat imagebuilding vond ik bijvoorbeeld heel interessant. En daar zit een zekere vorm van geweld aan gekoppeld op alle verschillende gelaagdheden en niveaus. Die voor mij dan toch zeer herkenbaar zijn en die zeker ook onderhuids een rol spelen. En het boeiende en het verschil ook tussen de twee tentoonstellingen, want ik vond ook de tentoonstelling in Mukka bijzonder geslaagd, omdat het daar eigenlijk eindigde in een zeer iconisch werk van Herbert Kienholz en Nancy Kienholz, dat we hier eigenlijk alleen maar als film tonen, omdat dat een werk is dat behoort tot de Prada Foundation. Maar toch geïncorporeerd is, omdat we heel de opbouw hebben gefilmd, dat dat in zijn eerste vorm getoond is, gelijk het destijds getoond is geweest in 1972 op de documenta van Harold Zeeman. Een zeer gewelddadig werk in principe. Een werk dat ook gaat over heel de situatie tussen het donker en het licht. Enfin, het boeiende is ook dat Nancy zei, als ik vroeg wat de betekenis van het werk is het eigenlijk dat ze zei van als je in de periferie staat van die tent en je staat in het donker, dan is het altijd de vraag, wat gaat je nu doen? Gaat je uit het donker treden of niet? Want dan plaats je jezelf in een gevaarlijke situatie. Dus de tentoonstelling in het Mukka was een tentoonstelling die vooral op het enkelvoudige en op het individu speelde, want dat was de laatste stop eigenlijk van de tentoonstelling. Ja.
Misschien moet je nog even zeggen voor de luisteraar, Luc, die dat werk niet meteen kent, van Ed en Nancy Kienholz, wat zich daar afspeelde in die tijd.
Daar zit je dus eigenlijk de vijf cars toe, dat zit je vijf Amerikaanse wagens van auto's uit de jaren 60, 70, dat is een werk van eind jaren 70, die een tafereel beschijnen waar eigenlijk een African-American, eigenlijk een man wordt ontmand eigenlijk, die zogenaamd een affaire zou gehad hebben met een van de figuren die in van het pick-up truck zit. Men hoort ook dus blues van de white blues dan wel van de Deep South. En er is ontstaat dit soort van tafereel dat eigenlijk bijna te vergelijken is met het schilderij Los Tres de Mayo van Goya in principe. Goya, een soort van executie-element. En wat ik bedoelde is dat in het Mukka, waar de tentoonstelling natuurlijk kleiner en geconcentreerder was, eindigden we met die tent op de Waalse Kaai, waar je een individuele confrontatie krijgt. Dat hebben we natuurlijk. De Prada-figuren waar we dus eigenlijk niet die dat werk nog eens tonen, dat ze dat een jaar daarvoor hebben getoond. En ze hebben dat werk ook in de collectie.
En dat is van hen, dat is ongelooflijk.
En dat is ook van hen, ja. En zo heb ik het ook kunnen krijgen. En daar heb ik dan gekozen voor The Fuck Hell van de Chapman Brothers, waarin men eigenlijk dan in een soort van publiek gegeven komt. En dat zijn eigenlijk een soort van een complete orgasme van geweld, zou men maar kunnen zeggen. Maar waar men eigenlijk niet meer de perpetrator en de slachtoffer heeft, maar waar men gewoon een volledig bijna publiek gegeven krijgt.
Ja, dat is een soort van totale nachtmerrie. Men ziet heel veel kleine composities met kleine figuurtjes.
Ja, zelfs Stephen Hawking zit daarin enzovoort. Ja. Dus er zitten ook een aantal extreme grappen in, maar er is tegelijkertijd ook de ernst van de zaak dat dus die idee van die een soort van complete genocide die zich afspeelt binnen een genocideakt eigenlijk. Het is trouwens ook in de vorm van een hakenkruis dat dus eigenlijk die vitrines aangeordend zijn. Om dat dan natuurlijk met Caravaggio in verbinding te brengen was natuurlijk ook redelijk belangrijk.
Ten andere, Caravaggio die is geboren in Milaan. Mm-hmm. En Rubens die kwam dan weer van Antwerpen, dus dat is ook wel een mooie link natuurlijk. Hè. Nu, er zijn geen twee andere figuren dan Caravaggio, een soort rebel without a cause, een straatkind, iemand die heel gewelddadig leefde ook. En dan Rubens, die eigenlijk een totale stoïcijnse man was, Luc. En Rubens die had een waanzinnige waardering voor Caravaggio. Waar heeft hij, wat heeft hij van Caravaggio overgenomen, denk je?
Wel, gaan naar de kathedraal in Antwerpen en de kruisafneming van Christus en dan zie je onmiddellijk waar. Het vandaan komt dat de Chia Oscura is natuurlijk iets dat overgenomen is door veel mensen, maar in dat specifieke schilderij, wat trouwens een prachtig meesterwerk is van Rubens, moet ik eerlijk zeggen, is dat, en dat werd ook meer gedaan in die tijd bestond bijvoorbeeld copyright niet, want moest dat wel bestaan hebben, dan had iedereen een proces aangedaan. Dus dat is dus niet het geval geweest. Het boeiende aan het verschil tussen Rubens, en ik ga ook geen oordeel vestigen, het is gewoon dat Rubens, zoals ik zeg, is nooit vergeten geweest. Caravaggio is bijna een eeuw vergeten geweest. Is ook jong gestorven. Stel dat de man uiteindelijk toch in de clementie was geraakt van de paus, namelijk met dat schilderij dat hij trouwens dan uiteindelijk toch heb kunnen tonen. David en Goliath, waar het laatste zelfportret eigenlijk te zien is van Caravaggio.
Ja, want het is de kop van Goliath die gebaseerd is op zijn zelfportret.
Het is zijn laatste zelfportret.
Dat vertelt men toch. Ja.
Hij is iets in de 35 jaar gestorven. Stel, moest de man het wel overleefd hebben, ik weet niet, dysenterie of wat malaria of wat gestorven is. Wat had het dan geweest? Dan had de impact waarschijnlijk extreem geweest, zoals hij nu later dan wel gebleken is te zijn, toch zeer belangrijk geweest te zijn.
Mm-hmm. Heb je nu toch een actuele tentoonstelling gemaakt, Luc Tuymans? We zijn eigenlijk niet anders van jou gewoon, hè? Maar zelfs als je via de 17e eeuw naar ons kijkt, dan is dat eigenlijk met een heel kritische blik naar wat momenteel gebeurt in onze wereld.
Dat het uiteindelijk, in principe is mijn werk, maar ook een beetje de mentaliteit, een product van het postmodernisme. Zonder dat zou dat bijvoorbeeld niet mogelijk zijn. Ik denk dat er veel andere voorbeelden zijn van tentoonstellingen die dat soort van premissen hebben, om het vooral uit dat specifieke idee van een eclectisch bestand op te bouwen, om tot een betekenisgelaag te komen. Nu kun je natuurlijk in een wereld die zo georganiseerd is als hij nu georganiseerd is, niet anders als zo reageren daarop, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je specifiek een punt aanhaalt dat nog fysiek ligt, tastbaar binnen de tentoonstelling. Er is een kritiek geweest dat er te weinig met social media gebeurt is onder tentoonstelling, maar dat is een andere tentoonstelling over barok, denk ik. En ik denk dat het net boeiend is van ze net niet zo te poneren, maar ze effectief te poneren binnen die fysicaliteit. Wat voor veel mensen en voor zeker mensen en de jeugd eigenlijk zeer belangrijk is. Er zit nu een zeker antisemitisme aan te komen door het vergeten van whatever. Wat op zich derrotant gegeven is. En in die zin is het boeiend dat je toch via een zekere visualiteit eigenlijk een soort van, ik zal zeggen een schokelement, maar een element kunt creëren van een zekere herkenning, waarom een soort van duiding kan ontstaan die verontrustend is of niet, maar die alleszins tot denken aanzet.
Mm-hmm. Ja, dat hebben we gedaan natuurlijk, hè, want het aantal werken dat je toont is echt gigantisch. Het is ook een beetje, ik vind dat wel, je zit zo gek te kijken naar mij.
Nee, de tentoonstelling in Brugge was eigenlijk veel groter dan deze.
Ja, maar door de concentratie in die ruimte van de Prada Foundation, ook door de variatie ervan, het komt natuurlijk ook een beetje over als een invasie van de Belgen, Luc. Hoe wordt daar ondertussen in Italië op gereageerd? Want je neemt heel veel mensen mee die wij hier natuurlijk goed kennen. Van Vaast Colson tot Dennis Tiefus, Jan van Imschoot. Ook Wijlen Jan van Kruisen zit er natuurlijk in. Lili de Jury die zit daarbij. Thierry de Cordier met een ander werk dan dat die marine die je in Antwerpen hebt getoond. Hoe vallen wij daar in de Italiaanse smaak?
Ik denk dat het eigenlijk nogal meevalt en ik denk dat het vooral te maken heeft met een verkeerde perceptie vanuit Italië zelf en dingen die ze natuurlijk niet kennen. En ik vond van in het begin eigenlijk al belangrijk van ook een aantal Belgen mee te nemen, omdat het natuurlijk boeiender is voor de kunstenaressen en kunstenaars om daar getoond te worden dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Dat is wel duidelijk dat je dus een compleet ander veld opent. En dat is natuurlijk ook een ander soort van agenda. Ik bedoel, in termen van dat dat als ondersteuning werkt, maar tegelijkertijd ook een beeld poneert waarvan. En ik zeg het, dat was ook daarmee die tekst van Ken Pratt die zo belangrijk is, omdat je dus daar de lage landen eventjes confronteert met dus het idee wat eigenlijk de Italianen hebben over hun barok, om het zo maar te zeggen. Wat een idee is dat eigenlijk. Het is ook grappig, omdat het binnen een soort van fashionable bereik zit. Maar niet dat het in Vlaanderen anders was, want wij waren bekend voor de meubels natuurlijk ook, maar ook door het feit dat dus de. Naast dus de extreme repressie van Alva is er toch een aan de klok geluid dat het iets erg was. En is er een soort van een beetje een ontspanning gekomen.
Ja,
waardoor
dat
er vooral toch, ja. Het luxueuze eigenlijk uit Vlaanderen is geponeerd. Maar dat heeft toch ook nog een gewelddadige achtergrond. En ik denk dat dat eigenlijk een boeiend gegeven is. En ik denk dat dat element van understatement misschien wel frappant is geweest. Omdat in... Of aan de Italiaanse publiek.
Heeft het tot discussies geleid, jouw visie op het barok ondertussen in Italië?
Er zijn alleen maar discussies geweest omwille van miscommunicatie, omdat Italianen niet zoveel vreemde talen spreken. Dus bedoel, daarmee kracht gedaan, een soort van wanverhouding. Maar buiten dat denk ik dat het eigenlijk allemaal wel redelijk goed verlopen is.
Ja. Ja, want het is jou geraden om een mondje Italiaans te praten, hè, natuurlijk, hè, Luc. Want volgend jaar in maart sta je in Palazzo Grassi. Dus om misverstanden te vermijden, zou ik toch een kleine cursus volgen, denk je niet?
Wel, ik denk dat het een zeer schone taal is. Ik bedoel, het is iets wat ik wel begrijp en versta, maar waarschijnlijk nog niet spreek. Maar dus het is, ja, wie weet.
Ja. Rijn, van het Fotomuseum in Antwerpen. Heb jij de baroktentoonstelling van Luc gezien?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik die gemist heb. Met spijt.
En die werkt dan 100 meter verder van het Nuka. Ja. Maar zo gaat het heel vaak. Katrien Vuilsteken. Maar allee, zeg. Wat is dat nu? Ik zal om de sfeer hier positief te houden gewoon wat muziek draaien. En weet je hoe dit heet, Luc?
Nee.
Dit heet Sanguine. Wat die mens allemaal uit zijn trekzak haalt. Sanguine bijvoorbeeld, van Richard Galliano. Rijn de Slee van het Fotomuseum. Beetje vervelend voor jou nu om naast Luc te zitten natuurlijk, want je hebt zijn tentoonstelling niet gezien. Je kan wel nog naar Milaan, dat kan tot 25 februari. Maar Luc kan misschien gaan kijken naar wat jullie hebben gedaan. Er loopt een tentoonstelling waar ik erg van onder de indruk was. En dat is een tentoonstelling met een beetje de vreemde titel Claude Samuel Zanele. Dan denk je, die mens ken ik niet. Mm-hmm. Maar dan blijkt al gauw hoe dat komt natuurlijk. Want het zijn drie voornamen van drie fotografen. Ja. Claude Cahun om mee te beginnen. Samuel Fosso en Zanele.
Moholy.
Ja, Moholy. En eigenlijk hebben jullie een soort van tentoonstelling willen maken rond zelfrepresentatie, rond identiteit, rond het zelfportret. Ja. Mogen we eens beginnen bij de oudste dame van... Een dame die niet meer onder ons is, natuurlijk. Claude Cahun, dat is zeker voor feministes, is dat een zeer bekende naam, Claude Cahun. Wat een leven heeft ze geleid en wat een oeuvre heeft ze achtergelaten. Rijn, wie was zij precies?
Ja, een heel bijzonder verhaal, het verhaal van Claude Cahun. Zij is geboren eind 19e eeuw. Een Franse, in Nantes is zij geboren, een Joodse familie. Ze is geboren als Lucie Schwab, dus niet als Claude Cahun. Ze heeft haar naam veranderd rond haar 20e naar Claude Cahun in haar zoektocht naar een soort van neutrale identiteit. Dus haar naam is meteen ook heel belangrijk, vandaar dat wij ook in de titel ervoor gekozen hebben om die voorname naar voren te schuiven.
Want Claude kan natuurlijk ook een man zijn of een vrouw, daar heeft alles mee te maken.
Want we hebben echt willen inspelen op die verwarring waar je over spreekt. Is het een man, is het een vrouw? En daar gaat het tentoonstelling natuurlijk een groot stuk ook over. Claude Cahun, in de jaren 20 begaf ze zich samen met haar partner Marcel Moore, die oorspronkelijk Suzanne Malherbe heette.
Want dat is eigenlijk haar stiefzus.
Klopt, ja.
Dus Marcel is eigenlijk Suzanne.
Marcel is Suzanne.
Ja, dus Claude is Lucie en Marcel is Suzanne.
Of Lucie is Claude, ja.
Oké, okay, hopelijk kan iedereen nu nog volgen.
Ja. Laten we het gewoon over Marcel en Claude hebben.
Ja, het is goed.
Ik denk dat de meeste eer aan doet. Want het was een duo die zich begaf in het Parijs van de jaren 20, feministische subcultuur, ook onder de surrealisten bekend was.
Die moeten dan ook op bezoek bij Gertrude Stein geweest zijn, dat kan niet anders.
Dat kan niet anders, dat kan ik niet bevestigen, maar dat kan niet anders, inderdaad. Zij begeven zich in die milieus. Claude Cahun staat tijdens haar leven vooral bekend als schrijfster. Ook als ze deed mee aan theatervoorstellingen. Dus het was echt iemand die zich in die avant-garde bewoog. Maar ze is eigenlijk nu bij ons vooral bekend door haar fotografisch werk dat ze heeft nagelaten. Hoewel dat tijdens haar leven niet per se naar buiten is gekomen. Tenzij in een aantal collages.
Ja. Ik lees dat zij de absolute behoefte had, een soort van levensnoodzakelijke behoefte had om zichzelf te portretteren. Je ziet haar ook in een aantal identiteiten. Mm-hmm. En het is niet duidelijk of zij een man of een vrouw is. En als je lang naar die foto's kijkt, dan heb je ook door van... Het doet er ook helemaal niet toe.
Dat is ook exact haar bedoeling, inderdaad. Ja. Ze zegt het zelf, het enige gender dat bij me past, is het neutrale. Dus dan maakt ze eigenlijk heel letterlijk een statement voor een transgenderisme avant la lettre. Een begrip dat op dat moment nog niet aan de orde was, nog niet bestond. Je mag nooit vergeten hoe uitzonderlijk zo'n positie op dat moment moet geweest zijn.
Ik vraag mij dat ook een beetje af. Hoe konden zij zich dat permitteren? Enfin, Gertrude Stein deed dat ook met Alice B. Toklas. Die konden zich alles permitteren. Maar dat was dan ook een pak Amerikaans geld die dat huishouden de hele tijd kon onderhouden. Hoe zat dat bij Claude Marcel? Want die zijn uiteindelijk geëmigreerd. Of niet zo ver.
Gevlucht eigenlijk.
Gevlucht, ja gevlucht.
Zij is eigenlijk vrijgesteld geweest door haar vader van haar vrouwelijke plicht, namelijk het voortplanten. Omdat haar moeder geestelijk ziek was. En haar vader had zoiets van, laten we die genen maar niet verder zetten. Dus jij moet niet trouwen. Waarop eigenlijk het leven van Claude een sprong vooruit heeft kunnen nemen, omdat ze zich niet moest gaan conformeren aan die vrouwelijke rolpatronen. En dus ook met haar partner kon gaan samenwonen. Dus eigenlijk haar leven op dat moment heeft kunnen inrichten op een manier dat zij toepasselijk vond en haar creativiteit kon botvieren.
Uiteindelijk raken die twee ook in het verzet verwikkeld.
Klopt, ja. Dus ze vluchten naar Jersey op het moment dat het nazisme opkomt in Europa. In de hoop te ontsnappen aan het nazisme, maar het eiland wordt toch bezet. Waar ze dan actief in het verzet gaan ook, met artistieke pamfletten die ze samen maken. Dus Marcel en Claude gaan in de zakken van de soldaten pamfletjes gaan verspreiden in de hoop hen te overtuigen om tegen het nazisme op te komen, want niet alle Duitsers waren nazi's volgens hen. Dus dat was hun motivatie om echt actief verzet te gaan plegen. Ze hebben dat 4 jaar kunnen volhouden totdat ze zijn opgepakt en gevangen genomen geweest.
En ter dood veroordeeld, ja.
Klopt, ja.
Maar ze hebben toch de bezetting kunnen overleven.
Klopt. Ja. De bevrijding is op tijd gekomen. Claude is wel niet zo heel lang nadien overleden, waarschijnlijk ook aan de gevolgen van haar gevangenschap. Dan is ze eigenlijk een beetje tussen de plooien van de kunstgeschiedenis terecht tussen weggevallen. Ze is wat verdwenen. Tot in eind jaren 80, begin jaren 90, dat ze eigenlijk is opgepikt door een grotere retrospectieve in Jeux de Paume, vooral. En dan vooral met haar fotografisch werk.
Mm-hmm. Ja, dat heel indrukwekkend was. En ik was ook blij te zien dat heel veel van die foto's die kwamen uit de eigen collectie van het Fotomuseum.
Ongeveer de helft, ja.
Luc Tuymans, ben jij vertrouwd met die fotografie van Claude Cahun?
Een beetje, ja.
Kan jij dat smaken?
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Ja. Ken jij ook Samuel Fosso? Dat zal wel.
Ja.
Ja. Wat zou jij over die man kunnen zeggen, Luc?
Wel, ik denk dat is een zeer specifieke manier om met het beeld om te gaan, in principe. Mm. En ik denk dat, zover dat ik de tentoonstelling een beetje begrijp, want er zit nog een persoon in die waar ik onlangs nog een boek van heb gekregen, dat is een jongere persoon.
Zalimir Moholi,
die eigenlijk nu zo'n beetje ook furore maakt, geloof ik.
Absoluut.
Met dat idee van dat zelfportret. Is dat idee van dat zelfbeeld dat eigenlijk momenteel eigenlijk heel pregnant is in termen van hoe dat je het zelf eigenlijk ook ervaart. En ik denk dat dat misschien ook het zinnige beeld is van dat soort van verschillende positioneringen naast elkaar zetten. Want die Claude Cahun is daar boeiend omdat je dus een figuur van hier hebt. Je hebt ook een aantal Afrikaanse figuren. Dus je hebt een complete decontextualisering, maar tegelijkertijd ook een confrontatie.
Mm-hmm.
En dat is denk ik eigenlijk, hetgeen waar het ook veel over gaat, omdat er een extreem narcisisme speelt binnen de samenleving. Ik denk dat dat eigenlijk een boeiend gegeven is buiten het genderverhaal of het verhaal van etnische...
Ja, iedereen maakt aan de lopende band zelfportretten of selfies.
Maar ik denk dat dat ook met Fosse bijvoorbeeld ook een misverstand is rond dat soort van fotografie die natuurlijk vooral ook op een westerse manier bekeken is geweest. En nooit anders. Mm-hmm. En ik denk dat daar de Claude Cahun natuurlijk zeer boeiend is, omdat je dat als eerste punt poneert natuurlijk.
Mm-hmm. Maar nog even naar die Fosso. Hij komt uit Cameroen, was het?
Klopt.
Ja. En die man is totaal toevallig in de fotografie beland, maar al heel vroeg op zijn 13e.
Klopt.
En toen is het, de bal ging aan het rollen en het is niet meer gestopt.
Op zijn 13e heeft hij zijn eigen commerciële fotostudio geopend, stel je voor. Een heel bijzonder levensverhaal ook. Een echte studio in Bangui, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij was toen al weg uit Cameroen. Dus hij gaat eigenlijk commercieel in opdracht foto's maken in zijn studio, maar na de uren gaat hij zijn filmrolletjes eigenlijk opmaken met zelfportretten. Het wordt echt een systeem dat hij gaat ontwikkelen.
Mm. Die zijn bijzonder mooi, is te zien op plateauzolen.
Ja.
Ongelooflijk sexy, echt sexy-a's. Hij is ook bloedmooi om naar te kijken, maar hij speelt met een soort van schablonen, zou je kunnen zeggen.
Mm. Ja. Ja, en hij maakt het echt voor zichzelf. Het is ook op dat moment ondenkbaar dat die foto's naar buiten zouden komen in de maatschappij waar hij leeft. Ja. Dus die foto's blijven ook in zijn eigen archief bewaard.
Dan zou hij wellicht gelyncht zijn geworden als dat mocht zijn uitgekomen.
Mogelijk, ja. Dus het duurt tot in 1994 dat die foto's de wereld te zien krijgen en omgekeerd bij de eerste fotografische biennale in Bamako in Mali, waar hij echt ontdekt wordt. En vanaf dat moment neemt zijn carrière ook een stroomversnelling.
Mm-hmm. Een hele mooie reeks die jullie laten zien in het FOMU is ook de manier waarin, of waarop tenminste, Samuel Fosso zich portretteert als Mao Zedong. Mm-hmm. Dat is eigenlijk om u ook tegelijkertijd kapot te lachen. Sorry, ik moest even heel hard lachen. Het is zo goed gedaan, omdat je dus een Afrikaanse man ziet in de vorm van Mao Zedong. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een politieke commentaar.
Absoluut.
Op de grote Chinese macht in Afrika. Een soort nieuw koloniaal verhaal, maar dan niet vanuit België, zoals we gisteren op canvas konden zien, de kinderen van de kolonie, maar wel vanuit China. Dat is wat hij beoogt, denk
ik. Dat is letterlijk zijn bedoeling. Dus. En daar komen we ook een beetje de rode draad van heel de tentoonstelling tegen, dat al die mensen die eigenlijk via het zelfportret iets willen vertellen over de wereld en in het beste geval er ook iets willen aan veranderen. Dus er zit een soort van activisme en echte politieke overtuiging in al het werk dat we tonen in deze tentoonstelling.
Ja, maar hij steekt ook een beetje de draak met een aantal Afro-American stars. Je ziet hem in de rol van Miles Davis, maar zo die typische Miles Davis-foto, die iconische foto van Miles Davis. Hetzelfde voor Mohammed Ali, voor Leopold Senghor bijvoorbeeld, die zit er ook tussen. Aimé Césaire, die zit er tussen. Twee grote boegbeelden van de negritude dan. Ja. Wat heeft hij daarmee willen zeggen?
Het is letterlijk zijn manier om deze mensen een plaats te geven in het museum. Dus dat is de baseline van deze reeks. Dus hij wil deze mensen eren en hen echt een plek geven waar ze nog geen plaats hebben. Dus hij gaat echt zoeken naar die iconische beelden van die mensen. Allemaal mensen die gestreden hebben voor onafhankelijkheid in Afrika, voor de civil rights movement in de States. En hij geeft ze een plaats. Door zichzelf eigenlijk. Ja.
Die moet een leger hebben aan grimeurs en kappers en kleedsters om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want het is echt bijzonder goed gedaan.
Absoluut.
Iedere huidplooi is gewoon perfect. Het is een beetje angstaanjagend, Rijn de Slee.
Ja, ja. Klopt inderdaad. En we vonden het ook heel mooi om het contrast te leggen tussen het werk uit de jaren 70, wat iets heel sympathiek, klein, menselijk heeft, en dan inderdaad die gigantische producties waar hij momenteel mee bezig is. Mm-hmm.
Ja. Dan de derde persoon in de tentoonstelling, Zanele.
Zanele Moholi.
Zanele Moholi. En nu geraken we helemaal in de problemen. Bij Luc is dat simpel. Luc Tuymans is een man. Katrien Vuilsteken is een vrouw. Dat geldt ten andere ook voor Rijn de Slee en voor mijzelf.
Ik bevestig.
Koen is onze technicus, dat is ook een man. Maar wat doen we nu met Zanele? Er werd mij verteld in het museum, je mag alleen over haar, wat eigenlijk niemand mag weten, spreken als hem, hun.
Klopt.
Die, dat.
Wel, zij is daar niet fundamentalistisch in. Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Het is een vraag van haar. Voor degenen die het willen doen, doen het. En wij vonden het mooi om het te doen. Voor hen.
Ja, maar het maakt het spreken
het
over
maakt het spreken zeer
iemand natuurlijk wel heel moeilijk. Want zij is, eigenlijk noemt ze zichzelf, laten we nu toch maar vertellen dat zij een vrouw is uit Zuid-Afrika. Zoals Luc al zei, blijkbaar iemand die echt aan het boomen is. Komt weer een heel mooi en dik boek over haar uit. Zij noemt zichzelf geen kunstenaar, maar een visual activist.
Klopt, ja.
En dat doet ze via zelfportretten.
Nu wel. Ze werkt al veel langer met fotografie en haar eerste, het werk waar ze eigenlijk bekend mee geworden is, is een soort van inventaris, het documenteren van gemeenschappen in Zuid-Afrika die niet gezien worden. En dan heeft het vooral over die LGBTQI-gemeenschap in Zuid-Afrika. Dus dat is eigenlijk haar levenswerk, waar ze nog steeds mee bezig is.
Ze heeft daar ook een organisatie voor. Er is bij jullie ook een heel interessante film te zien, want het is een beetje zoals bij Samuel Fosso, die zichzelf op een bepaalde manier gaat portretteren naar aanleiding van een moord op een buurman. Mm-hmm. Dus dat heeft naast de deur plaatsgevonden. Ja. Voor Zanele geldt dat even goed. We zien in die film een begrafenis van een lesbische vrouw, die letterlijk is vermoord omwille van haar seksuele geaardheid.
Ja, dus die hate crimes in Zuid-Afrika zijn een heel belangrijk thema voor Zanele. Dus het archief dat ze eigenlijk aan het aanleggen is van die mensen, het fotografisch archief, is op een bepaald moment vernietigd geweest, heel doelbewust. Dus er is ingebroken geweest in haar appartement, er zijn foto's vernietigd. En dat was eigenlijk het moment voor haar om te zeggen, ik moet hier iets mee doen, ik moet een ander perspectief gaan innemen. En dan is ze de camera op zichzelf gaan richten, om echt te gaan spreken over die dingen van, met haar eigen beeltenis.
Ja. Er hangt een, in deze tijden van Sinterklaas, want die komt er heel binnenkort aan, de heilige man, beste Luc Tuymans. Je ziet er ook een beetje uit als een heilige man ondertussen, een wijze man ook. Maar de man met de witte baard, die komt er volgende week aan. Mm-hmm. En vaak wordt hij vergezeld door een zwarte man, die is gekend als Zwarte Piet. En dan moeten we even naar het fotografiemuseum, want daar hangt werkelijk een onwaarschijnlijke foto van Zanele. Zij portretteert zichzelf met waanzinnig witte ogen. Mm-hmm. Dus eigenlijk ook een soort cliché van hoe de westerling altijd de zwarte heeft afgebeeld. Ja. En ze heeft aan haar polsen en ook in haar hals, heeft ze eigenlijk op een heel eenvoudige manier met papier de zogezegde kraagjes en de manchetjes van Zwarte Piet nagedaan. Ja. Je ziet die foto en je vraagt je af van, waar hebben we het eigenlijk nog over? Ja. Zeer, zeer indringend.
Beeld gemaakt in Amsterdam. Ik weet, ze geeft niet letterlijk weg dat het over Zwarte Piet gaat, maar ik kan me niet inbeelden dat het iets anders is. En daarom hebben we er ook voor gekozen om het heel prominent aanwezig te stellen in deze
bijna levensgroot op de tentoonstelling, maar dat zegt wel een en ander natuurlijk. Ja. Maar ze beeldt zichzelf ook af met brol gewoon, met brik en brak. Ja. Bijvoorbeeld van die ijzeren sponsjes, waarmee je zo'n hardnekkig vieze pan alsnog proper kan krijgen. Ja. Die stopt ze dan in haar haar.
Klopt.
Ook van die zwarte elastiekjes die meisjes vaak gebruiken om dan hele grote kapsels te maken. Gebruikt ze om eigenlijk iets met haar hoofd te doen, maar zo bijzonder gedaan.
Ja, het zijn allemaal symbolen.
Ja, waspelden ook.
Waspelden ook. En ook dat is een heel beladen symbool eigenlijk. Want het refereert letterlijk naar haar moeder, die huishoudster was bij een witte familie in Zuid-Afrika, heel haar leven. Dus die heel haar leven ten dienst gestaan heeft van andere mensen. En wat Zanele hier doet, is eigenlijk de beeltenis van het zwarte lichaam terug opeisen en er een esthetisch prachtig beeld van maken, maar vol met beladen betekenissen. Mm-hmm. En die waspelden bijvoorbeeld verwijzen dan naar haar moeder, de schuursponsjes eveneens. Het beeld waar je naar refereert, denk ik, is een verwijzing naar het vrijheidsbeeld.
Ja.
Dat ze dan met de schuursponsjes gaat reconstrueren. Waar ze eigenlijk de vraag wil stellen van het vrijheidsbeeld, hè, een heel symbolisch beeld. Maar welke kleur heeft dat beeld?
Groen, dacht ik.
Ja, groen, dacht ik. Het is ooit koper geweest, blijkbaar ook. Maar welke vooroordelen hebben wij als wij het vrijheidsbeeld zien? Gaat het voor ons niet automatisch over een witte vrouw daar? Ja. Dat zijn de vragen die ze wil oproepen met die met die portretten.
Onwaarschijnlijk boeiende tentoonstelling. Luc Tuymans, ik ga nog even naar jou. Jij geeft ook op jouw tentoonstelling een forum aan een aantal Black American artists. Een van jouw beste vrienden zit erbij. Kerry James Marshall is dat. Je zou kunnen zeggen, in de kunstwereld is daar nog van discriminatie sprake. Want Kerry James Marshall is een van de duurst betaalde schilders op dit moment, dacht ik. Hoe schat jij dat eigenlijk in?
Wel, enerzijds, het werk waren zoveel, enfin, 21 of 22 miljoen dollar, ik weet het niet. P. Diddy heeft dat betaald. Voor betaald is beter dat het naar het werk van Kerry James gaat, wat dus eigenlijk een meesterwerk is, dan niet. Dat blijft natuurlijk altijd, dat is niet alleen voor Kerry een probleem, maar dat is een probleem van de geglobaliseerde kunstmarkt. Dat is nog iets anders, waarin natuurlijk ook een speculatief gedrag zich opdringt. Met Kerry is het natuurlijk belangrijk, omdat het eigenlijk een beetje een mijlpaal is ook. Omdat dat soort van prijzen nooit voor African-American kunst zijn betaald geweest. Maar tegelijkertijd is het dan ook een beetje een wrange nasmaak. Omdat natuurlijk de dingen onmiddellijk gecoöperateerd worden. Het blijft altijd zeer dubieus en zeer ambigu natuurlijk. Ja. Niet alleen voor Kerry, maar voor elke kunstenaar of kunstenares aan zich binnen het huidige firmament van de kunstmarkt. Ja. Maar ik bedoel, dat nu zo'n belang krijgt, dat heeft te maken met de tand destijds, denk ik ook. Maar men kan het ook zien als het verkeerde excuus dat wordt geformuleerd. De dubbelheid daaraan is zeer, zeer, zeer groot.
Mm-hmm. Ja. Maar toch gaan kijken in het FOMU. Het is werkelijk een bijzonder interessante tentoonstelling.
Dank je wel.
Met waanzinnig goede fotografie. En Rijn de Slee, dank om hier te zijn. Dit heel past graag, wel, denk ik. Dit is Claren McFadden met Strange Fruit. Thank you.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.
Alleen zij kan dit doen, hè. Claren McFadden met Strange Fruit. Katrien Vuilsteken, je hebt een boek meegebracht van een William Kelly. Ik kende die helemaal niet. Het boek is vertaald in het Nederlands als Uit de Maat. Het heet oorspronkelijk A Different Drummer. En toen hij het schreef, in 1962, was deze African-American, William Kelly, dus 23 jaar. Wie is die man?
Wel, het is een man die opgroeide in Harlem als zoon van een uitgever. Dus op zich behoorde hij tot eigenlijk zijn hele leven al tot die African-American intelligentsia.
En middelklas?
Ja, ja, absoluut. En precies daardoor had hij natuurlijk ook toegang tot veel milieus waar andere African-Americans nooit toegang toe zouden hebben. Zat op Harvard en werd eigenlijk al meteen ontdekt als een groot schrijver. Won daar toen ook al de prijs voor het beste essay. Op zijn 23ste wordt dit gepubliceerd. En ja, je zou kunnen denken, dit is de stepping stone naar permanente roem. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd, omdat hij eigenlijk korte tijd later ook is vertrokken. Heeft zich eerst in Italië gevestigd. En toen zijn vrouw zwanger was, met wie hij was vertrokken, zijn ze teruggekomen. Maar dat was natuurlijk een hele moeilijke periode. Malcolm X wordt vermoord en hij denkt, ik wil niet in dit soort land wonen.
Malcolm X, even zijn uitstapje, maar die hangt dus ook in de versie van Samuel Fosso in het Fotografiemuseum. Maar ga verder, Katrien Vuilsteken.
Ja. Dus in 1965 vertrekt hij naar Parijs met als idee om daar eerst Frans te leren en dan vervolgens zich ergens te vestigen in een Franstalig Afrikaans, net onafhankelijk geworden land. Dat doen ze toch niet omdat de Verenigde Staten dan toch zo ver lijken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan zich vestigen in Jamaica. En in Jamaica, iets dichter bij de Verenigde Staten, bekeren hij en zijn vrouw zich tot het judaïsme. Maar ook dat is eigenlijk maar een kapstok, want daar maken ze dan toch hun eigen rituelen van. En uiteindelijk gaan ze toch weer terug naar de Verenigde Staten. En ja, tegen die tijd, hij is altijd blijven schrijven, maar die boeken hebben niet veel meer veroorzaakt. Ja. En vorig jaar is hij overleden.
Ja, maar je kon toch wat promotie maken voor dit boek, het debuut van deze William Kelly, A Different Drummer. Wie slaat daar zo uit de maat om even aan de haal te gaan met die Nederlands vertaling, Katrien?
Ja, wel, Eigenlijk is het een... Het was een zeer audacieus opzet, vond ik. En zeer geslaagd ook. Het is een absoluut heel mooi boek. Het gaat namelijk uit van de premisse, in een tijd van civil rights movement, van wat zou er gebeuren als de zwarten niet langer zouden wachten tot hun enige rechten worden toegekend, maar als zij zelf overal uit zouden stappen. Als zij... Het verhaal speelt zich af in een imaginaire plek in een imaginaire staat in het zuiden. De enige staat waar de Noordelingen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog niet zijn gekomen. En daar hebben we een jonge man, Tucker. En wat doet hij eerst? Op zich heeft hij een goede relatie met de witte heren voor wie zijn familie al generaties lang werkt. Maar op het moment dat hij geld heeft, koopt hij eerst een huis van de vroegere eigenaar. Als ook land en last. En in de plaats van dat dan als een nette man uit het zuiden maar met een kleur te gaan bewerken, bestelt hij een grote lading zout, laat dat land, of doet dat zelf, gooit dat zout op het land, slacht die lastdieren af, steekt het huis in brand, hakt de boom om die door de vroegere eigenaar, de grootvader, gezien werd als de mooiste boom in de wijde omtrek. En dan vertrekt hij met zijn zwangere vrouw voorgoed uit dit plaatje Sutton. Je zou kunnen denken, was dat een heel slim plan om met je zwangere vrouw eerst iets te kopen om het dan volstrekt naar de verdommenis te helpen?
Maar waarom doet hij dat dan? Is dat... Ja,
wel, het is natuurlijk een ontzettend symbolische daad. In die zin, wat is het gevolg? Dat alle andere zwarten uit eerst dat kleine plaatje, maar vervolgens uit de hele staat vertrekken. En dat er dus een soort van opstand komt. Zijn voorbeeld vindt navolging. En hij is natuurlijk wel de man om dat te doen, want hij is de nakomeling van een absoluut mythische slaaf waar men... Zelfs toen hij op de boot zat. En we weten allemaal uit de geschiedenislessen dat mensen vastgeketend waren en liggend in die afschuwelijke boten werden vervoerd. Maar zelfs daar was hij erin geslaagd om anderen te vermoorden. En toen hij op de kade werd gehesen, ging het ook al meteen mis. Dus je hebt zo'n volstrekt mythische slaaf die zich van de eigen ketenen had kunnen bevrijden. En daar is die Tucker de nakomeling van. Dus het was ook een man met een stamboom, wat slaven ook natuurlijk nooit hebben. En deze hele premisse, wat opmerkelijk is, is ook dat het verhaal vanuit de blanken wordt verteld en niet vanuit die Tucker zelf. Eigenlijk horen we hem nooit. En dat is natuurlijk ook wel kenschetsend voor de situatie. De zwarte had geen stem. Hij was geen individu. We hebben alleen het perspectief op. En dat zijn natuurlijk hier veel verschillende perspectieven die in die zin niet karikaturaal zijn afgebeeld. Je hebt heel veel nuances in hun acceptatie van de status quo van racisme en dominantie. En dus ook mensen die daar niet meer in meestappen, vooral dan de jongeren. Alleen, ja, wat naarmate het verhaal vordert toch weer opvalt, is hoe moeilijk het is om te veranderen. En hoe moeilijk het is, vooral voor diegenen die de macht, mm-hmm. het geld, de grond heeft om met die nieuwe situatie genoegen te nemen.
Mm. A Different Drummer, zou dat dan alsnog een cultboek kunnen worden voor een nieuwe generatie die wel haar rechten opeist en dat ook terecht doet?
Ik denk dat het boek zeker succesvol kan worden, want het was ook in de Verenigde Staten helemaal vergeten. Het is eigenlijk een journaliste van de New Yorker die het toevallig op de kop heeft getikt en zo ging de bal aan het rollen. Tegelijk, het kadert natuurlijk in een hele reeks publicaties. We hebben de voorbije maanden, het voorbije jaar hebben we ook herpublicaties gezien van James Baldwin, zijn werk. En ook daarvan in Nederlands vertalingen. Er zijn de voorbije maanden ook een nieuwe vertaling van If Beale Street Could Talk uitgekomen. Dus ik denk dat het één werk is in een serie of I'm Not Your Negro, de film van Raoul Peck. Dus het is niet toevallig in die zin. Het is net 50 jaar geleden, denk ik. Dat is één ding. En anderzijds dat die hele beweging zo prominent
dus
is geworden.
Niet alleen de kunstgeschiedenis wordt her en der herschreven, maar dat geldt ook voor het literair aanbod. Sorry, Katrien.
Wel, en het vreselijke is natuurlijk dat met de huidige polarisering in de Verenigde Staten je niet kan doen alsof het gaat om een treurige episode uit het verleden.
Mm-hmm. Ja. Dankjewel, Katrien Velsteke. Ik wil nog even naar het FOMI met Rijn de Slee. Melat Nikusi, die gaat voor jullie ook mensen interviewen in het kader van de tentoonstelling. Mm-hmm. Is dat contextualiseren belangrijk?
Absoluut. Ik denk dat wij als museum het enorm belangrijk vinden om iedereen welkom te laten voelen. En dat kan je voor een heel groot stuk doen door gemeenschappen zoals de zwarte gemeenschap ook zelf een podium te geven. Ja. Dat doen we met de tentoonstelling, maar dat doen we ook in het publieksprogramma. Dus we willen echt een open huis zijn voor iedereen. Ja. En dat,
check de website van het FOMU. De tentoonstelling loopt tot een eind in februari. Je kan ook naar Milaan, de Prada Foundation. Mm-hmm. Voor Luc Tuymans, voor Sanguine. Hang jij daar nog vaak rond nu, Luc? Of laat jij dat daar nu maar gebeuren en zit je de hele tijd in Venetië om voor te bereiden?
Nee, ik moet nu de 14e december terug, omdat ik moest ook een filmprogrammatie maken. Die niet volledig parallel loopt, omdat ze zijn ook veel met film bezig. De film van Spike Lee is daar in première gegaan. De film van Steve McQueen, de nieuwe film, mm-hmm. Widows ook.
The Widows, ja.
En ik moet dus een heel programma inluiden. En in dat programma zit één film die ik toch redelijk dikwijls heb geprogrammeerd. Hitler, een film als Duitsland. En ik moet dus het programma openen met een gesprek samen met Hans-Jürgen Sieberberg. De 14e december.
Ja. Back aan de winkel dus. En dan maar dat Palazzo Grassi gaan voorbereiden, Luc Tuymans. Rijn de Slee, Luc Tuymans, dankjewel om hier te zijn. En dankjewel voor de literatuurtip, Katrien Velsteke. Wij moeten dus lezen A Different Drummer van William Kelly. Dit was Pompidou. Straks is er Django. We hebben nog een heerlijke klare live voor u. En morgen zit hier om 5:00 Nikki Aarts. Wat mij betreft, tot volgende week. Bye bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.